Over een week begint de atletiekdag nummer 1 in Tokio. De Olympische Spelen. Wij hebben er niet 4 jaar, maar dit keer 5 jaar op gewacht. Elke keer is het weer een hoogtepunt. Erik heeft zelfs in zijn jeugd uitgerekend hoeveel Olympische Spelen hij mocht gaan meemaken. Nou ja, dat is natuurlijk ergens een vraag, want je weet niet wanneer het leven eindigt. Maar ik vond het wel een mooie rekensom van je destijds. Ik, Pim Bel, ben voor het AD straks aanwezig. Ik zit in dat stadion. Erik, ik denk dat hij geen minuut thuis gaat missen. En wij gaan dit keer voorbeschouwen. Waar letten wij nou op? Wat vinden wij nou mooi? En we krijgen een college van Ingmar Vos, Olympier. Die was erbij in Londen in 2012, werd 21ste op de tienkamp. Hij gaat ons door die meerkamp nemen en door eigenlijk de wat meer technische onderdelen. Want wij zijn toch meer van het lopen, hè, Erik. Hebben wij gewoon een beetje hulp bij nodig.
Precies. Wij zijn meer van het lopen. En de meerkampers hebben eigenlijk, dat hoor je straks wel, een beetje broertje dood aan het lopen, hè?
Ja, ja, nou ja, en mogen ze, nadat ze al 9 of 6 onderdelen achter de rug hebben.
Ja.
Ja. Nee, maar kijk, wij zijn natuurlijk, ik ben als 6-jarige op atletiek begonnen. Ik heb ook al die andere dingetjes moeten doen, want zo voelde het vaak. Voor mij was het toch lang wachten op dat we eindelijk op het eind wel 2 rondjes mochten lopen of zo, wat dan ver is bij de jeugd. En daarvoor stond ik inderdaad met een bal in mijn handen of lag ik in de zandbak te spartelen. Nou moet ik wel zeggen, zelf vond ik het niet zo leuk, maar ik heb altijd met een geïnteresseerde blik gekeken naar de jongens en dames die dat wel konden. En zo sta ik er nu voor het AD ook in. Ik kan soms echt genieten van polstokhoog of van 400 horden. Maar wij hebben toch echt het meeste verstand van het hardlopen.
Ja, zeker. Want jij zegt, je stond als 6-jarige, werd je zo bij de atletiekvereniging geïntroduceerd. Maar ik ging op mijn 16e naar de atletiekvereniging met de bedoeling om te gaan lopen. En ik meldde me daar aan. Maar vervolgens werd ik in een groep ingedeeld waar ik ook gewoon op een gegeven moment in de aanloop stond om over een lint heen te springen voor het hoogspringen. En heb ik ook met een kogel in mijn handen gestaan. Ik denk, nou, dat was niet helemaal de bedoeling.
Nee.
En zal ik nooit mijn favoriete onderdelen worden. Maar door de jaren heen heb ik wel geleerd om dat soort dingen te waarderen, om naar te kijken.
Ja, precies. En ik denk straks na de uitleg van Ingmar Vos gaan ook veel luisteraars er net even met een flink andere blik naar kijken. Maar voor het zover is, hè, die Olympische Spelen. Wij nemen het nu op donderdag. Welke datum is het?
15, in elk geval,
ja, 4 dagen voordat ik naar Tokio vlieg. Op het moment van het online brengen ben ik dus al een paar dagen in Tokio. Nu konden we tenminste nog gezellig tegenover elkaar zitten. Dus vandaar dat we hem even van tevoren hebben opgenomen. Maar dit worden mijn eerste Olympische Spelen waar ik bij ben.
Wel gelijk, ik heb een goede uitgekozen. Een goede uitspeler uitgekozen.
Ja, ja, het worden krankzinnige, unieke Spelen. Hoe vaak heb jij hem meegemaakt? Van dichtbij?
Van dichtbij. Ik heb mijn eerste mogen meemaken toen ik nog voor Saucony werkte. Heb ik de Olympische Spelen van Barcelona mee mogen maken.
Daarna, 92?
Ja, daarna heb ik met hen ook nog een Olympische Spelen in Atlanta meegemaakt. En ik heb in mijn periode voor Adidas heb ik Sydney meegemaakt.
Ja, dus 92, 96 en 2000 ben jij bij geweest.
Ja. En dat, daarbij moet ik wel zeggen dat Sydney was echt de speler die de meeste indruk hebben gemaakt. Maar het hoogtepunt voor mij op de Spelen was eigenlijk wel Atlanta. Omdat wij gingen naar de Spelen van Atlanta toe op mijn verjaardag. Dus we vlogen op die dag naar Atlanta toe. We zouden diezelfde dag ook naar het Olympisch Stadion gaan. En als je dan op je verjaardag in Atlanta aan mag komen, naar het Olympisch Stadion gaat en op die dag dat Carl Lewis zelfs mag aanschouwen met Mike Powell in de verspringbak. Dat er 100 meter finale gelopen wordt, waarbij een wereldrecord gelopen wordt. Dan is dat zo'n dag die je eigenlijk gewoon echt helemaal nooit vergeet. En zo'n stadion, vooral in Amerika, weet je, zo'n stadion helemaal vol. Alleen op de manier waarop de atleten worden aangekondigd door de speaker. Het lijkt wel of de speaker bij de Olympische Spelen eigenlijk altijd dezelfde is. En de manier waarop dat aangekondigd wordt, dat atleten gewoon de baan opkomen, dat is gewoon al kippenvel. En er dan tussen mogen zitten, ja, dat is echt gewoon, ik vind met geen pen te beschrijven. Echt met geen pen te beschrijven. Het is zo thrilling als het ware. Het is zo te gek. En mensen van een latere generatie, die hoor je, die zijn bijvoorbeeld in Londen geweest. Die hebben in Londen die fantastische avonden mee mogen maken. Die atletiekavonden die in de Spelen waren, waarbij de Engelsen al dat goud pakten. Nou, dat waren, ja, ze noemden dat in Londen, noemen ze het electrifying, was het. Mm. En, ja, ik praat er zo over, maar zo is het ook echt.
Een stadion elektrisch geladen.
Ja, het staat op zijn kop. De mensen hebben door dat er bijzondere dingen aan het gebeuren zijn. De atleten stralen dat uit. De spanning die er echt altijd heerst en is. Ja, dat was echt geweldig. En dat was in Atlanta geweldig. Dat was in Sydney was het geweldig. Omdat er zo ongelooflijk veel mensen in dat stadion konden daar. Het was een mega groot stadion. Bijna 100.000 mensen konden er daarin. En dan fantastische races zoals, ik heb het vorige keer benoemd, tussen Heile en Paul Tergat op een 10 kilometer, die echt op de meter beslist wordt op het eind. Waarbij dat hele stadion meekijkt en dat voelt en dat ziet en weet dat het om die gouden medaille gaat. Ja, dat is, ik vind het onbeschrijfelijk. En op het moment, als je er een keer bij mag zijn of bij kan zijn of de mogelijkheid hebt, ben je atletiek liefhebber of niet, doe het. Want het is echt ongelooflijk.
Nou ja, over 3 jaar Parijs.
Ja,
kan je met het treintje naartoe, Thalys.
Ja.
Dus wellicht biedt dat een kans. Want even een dikke disclaimer, domper op de feestvreugde. Er zit geen hond in dat stadion.
Nee.
Zo in Tokio.
Nee, dat is
niemand. Dat is natuurlijk wel echt een aderlating. Lang zag het er nog naar uit. Wellicht 10.000 man, wellicht 5.000 man. En dat had echt al heel veel gescheeld. Dat vond ik, dat zagen we in dat bij dat voetbal duidelijk. Uiteindelijk tijdens het EK zat soms bijvoorbeeld Budapest het gehele stadion vol. Hè? Nou, fantastisch. Maar ook al plukjes publiek op de tribune. Dat maakt gewoon zoveel uit. En hier gaan we dat niet krijgen. Dus je krijgt een stil stadion. Wel atleten die 5 jaar naar dat toernooi hebben toegewerkt. Dus die staan nog steeds onder hoogspanning. Staan onder adrenaline. Als ze winnen zal de euforie bizar groot zijn. Als ze onverwachts verliezen zal de deceptie gigantisch zijn. Maar dat electrifying waar je het net over hebt, dat ga je nu gewoon echt niet hebben. En dat is gewoon doodzonde.
Dat is echt heel jammer. Want dat is tijdens die spelen is dat zo mooi. Weet je, op het moment dat er een atletiek onderdeel start, en zeker als het om een looponderdeel gaat, dan is van tevoren is er heel veel rumoer in dat stadion. En iedereen die is excited om ernaar te gaan kijken. En op het moment dat die start aangekondigd wordt, dan lijkt het wel of er een soort stilte over dat stadion heen valt. Dan zitten daar gewoon 80.000 mannen van die volledig muisstil zijn totdat startschot geklonken heeft. En dan gaat het volledig los. En ja, dat is wel bijzonder nu dadelijk, dat het muisstil is en muisstil zal blijven. En
denk je dat we daardoor andere winnaars gaan zien?
Ja, ik weet niet. Er zullen best atleten zijn die op adrenaline gedreven zijn en daardoor net even dat kleine beetje extra kunnen of willen geven.
Of misschien een piepjonkie.
Die eigenlijk nog nooit naar de Spelen geweest is.
En die het misschien, kijk, die vindt het ook erg. Alleen die heeft er misschien ten opzichte van al heel ervaren concurrenten misschien wel baat bij dat het niet elektrisch geladen is.
Nou ja,
want dat kan op de benen slaan natuurlijk soms.
Kan zeker op de benen slaan. En er is momenteel een generatie atleten die in de laatste 1,5 jaar is doorgebroken, die niet beter weet dan het lopen in een leeg stadion zo'n beetje.
Nee, want kijk je alleen naar de Nederlandse
ook al niet
equipe,
veel toeschouwers, toch?
Femke Bol, Lieke Klaver, die zijn het gewoon nog niet gewend om te lopen in een vol stadion.
Nee, dus die zullen daar denk ik ook niet zoveel last van hebben. Maar dat het bijzonder gaat zijn, dat sowieso. Maar tegelijkertijd ook bijzonder dat jij een van de weinigen bent die in het stadion zal zitten.
Ja.
Ik ben benieuwd wat voor een plek je dan toebedeeld kan krijgen. Of dat anders is dan dat het normaal is, plekken zijn waar je zit. Maar ja, het zal zorgen voor weinig afleiding en zorgen voor enorm veel aandacht voor datgene wat er daadwerkelijk gebeurt in het stadion.
Ja, ik ben benieuwd of ik verwacht het wel hoor. Op een gegeven moment gaat gewoon denk ik de sport de hoofdmoot krijgen. Maar dit kunnen wel een spelen worden waarin we ook heel veel verhalen gaan maken of waarin we op tv reportages gaan zien. Gewoon van hoe gaat het eraan toe? Wordt het virus, zorgt het virus niet voor een gigantische spread? Weet je wel? Wordt het geen spread event? Hoe regelt Japan het? Heeft het IOC alle zaakjes op orde? Hoe gaan de sporters om met een leeg stadion? Je gaat natuurlijk heel veel van die bijverhalen krijgen, omdat het zo drukt op dat toernooi.
Zeker, er zullen atleten zijn die met besmettingen zichzelf moeten terugtrekken en naar uit moeten
ook
gaan.
Dat,
en daarnaast, wat ook nog wel interessant is in een atletiekstadion, wat je normaal gesproken als je in een atletiekstadion zit en dat atletiek is volop bezig, niet iedereen kijkt naar dezelfde onderdelen tegelijkertijd.
Mm.
Er zijn altijd mensen die zich focussen op het verspringen wat op dat moment bezig is. Terwijl er ook nog aan de andere kant een kwalificaties van het kogelstoot of dat er hard gelopen wordt of wat dan ook. Daar ben jij dan zelf als toeschouwer ben je niet aan het kijken. Maar op het moment dat daar iets bijzonders gebeurt, dan zie je altijd uit die hoek van het stadion waar die mensen daar naar aan het kijken zijn, komt daar gejuich naar boven. Waardoor eigenlijk gelijk zoiets van, hey, ik moet daar naar kijken. En dan komen de beelden komen nog eventjes zichtbaar. Ja. Dus dat krijg je dan toch mee. En dat zal nu natuurlijk zeker voor jullie ook, zal dat veel moeilijker zijn. Hè? Je zal je aandacht hebben op een bepaald nummer. En je kunt gewoon geen ogen meer hebben op allerlei onderdelen tegelijkertijd. Terwijl je in een vol stadion daar soms echt op attent gemaakt wordt dat er iets bijzonders gebeurt of staat te gebeuren.
Ja.
En dat ook zelfs dat zal heel anders zijn. Hè? Om het als volger, zeker voor jou, jij zal wel je aandachtspunten hebben op dat moment. Maar als je het wat breder wil volgen, is dat best wel lastig.
Ja, ja. Nee, dus het zal heel anders zijn. Het zal ook gewoon, laten we eerlijk zijn, minder zijn qua beleving. Tegelijkertijd, er gaan weer spectaculaire prestaties worden neergezet. Want zo gaat het op alle spelen.
Ja, ja.
En jij noemt net 92. Nou ja, toen was ik nog niet geboren, weet je wel. Ik werd in die zomer geboren. Was wel het laatste Nederlandse atletiekgoud, overigens. Ja. Met Ellen van Lange op de 800 meter. Fameuze eindsprint. Hebben wij ook nog als gast gehad, hè? Dus
zeker. Nou ja.
Eigenlijk is dit het perfecte moment om die nog een keer terug te luisteren.
Want zij neemt ons daar nog eventjes volledig mee door die race, hoe dat gegaan is.
Dus mocht je die gemist hebben?
Ja, is een goeie. Ja.
Ik weet niet wanneer we die hebben opgenomen, maar nee. Ik denk dat het dit jaar geweest is.
Ja, jawel, zeker.
Gewoon even terugluisteren, interview met Ellen van Lange.
Ja, ja.
Workaholic, durf ik ook wel te zeggen.
Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Ja, 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 ja.
Maar mijn eerste spelerherinnering is 2000, Sydney. En wat me eigenlijk opvalt, hè, atletiek bestaat natuurlijk uit zoveel disciplines. Ik weet bij heel veel disciplines niet meer bij de mannen en de vrouwen wie daar goud heeft gehaald. Heel veel ben je vergeten. Maar er zijn altijd een paar van die prestaties onderdelen die je wel echt nog scherp op je netvlies hebt staan. Voor mij is dat bijvoorbeeld Sydney. Is echt Katie Freeman.
Ja.
400 meter, thuispubliek.
Ontstak de vlam.
Ja, ze ontstak de vlam en haalde goud op de 400 als Aboriginal. Ja. Dus vanwege heel dat verhaal was dat zo bijzonder.
En in dat fantastische pak wat ze aan had. Hè?
Ja.
Lange broek aan en volledig
aerodynamisch.
Ja, fantastisch.
Ja. Zag maar springt er voor mij wat dat betreft heel erg bovenuit. Maar bijvoorbeeld 2004, Athene. Zoveel kan ik me niet herinneren. Trouwens, 2000 was ook nog Michael Johnson, geloof ik. 400 mannen of 200. Nou ja, maar doet er niet toe.
Ja.
Dus ik begin nu alweer te twijfelen. Ja. Om maar aan te geven dat niet alles heel scherp blijft hangen. 2004, die marathon bij de mannen, waarbij die Van der Leyde Lima er snel tussenuit piept. En uiteindelijk een verwarde Ierse priester op zijn weg vindt.
Dat is eigenlijk wel een van de dingen die altijd blijven hangen.
Altijd
toch?
Blijven hangen. Ja. Ik weet niet eens wie die race gewonnen heeft. Maar ik weet wel hoe de Braziliaan heet, Van der Leyde Lima.
Ja.
En dat er een Ierse priester hem de weg door dwarsboomde.
Dat er eens in zoveel jaar wel weer een stuk over die man geschreven wordt.
Ja,
ja. Wat ik me verder nog wel kan herinneren van die race is dat Paula Radcliffe, die op dat
moment stoepje,
de absoluut snelste marathonloopster was. En eigenlijk maar één ding voor zichzelf heel graag wilde, dat was Olympisch goud. Die daar eigenlijk gewoon niet de race liep die ze wilde reden en eindigde op een stoepje, helemaal uitgeput. Diepe teleurstelling. Want dat is natuurlijk ook wel Olympische Spelen.
Door de hitte bevangen bijna.
Ja, precies. En dat is ook wel Olympische Spelen. Hè. Is gewoon echt. Het is natuurlijk euforie op het moment dat je medaille wint. Maar de emoties en de diepe teleurstelling die je ziet bij atleten, dat het niet gelukt is en dat ze weer 4 jaar moeten wachten. Of dat het misschien 4 jaar later voor hun helemaal niet meer gaat gebeuren.
Ja.
Dat is wat er gewoon. We hebben het over atletiek, maar in al die sportonderdelen van afdruipt. En wat het ook zo mooi maakt om naar te kijken.
Ja, ja. En zoek trouwens al deze dingetjes waar we het nu over hebben. Zoek dat als je lekker een middag niks te doen hebt. Of je hebt nog een weekje om in de mood te komen. Zoek bijvoorbeeld ook even de 5000 op in 2004. Weet je wie er toen won?
Kipchoge. Zat in de. Nee.
1. Elk Roes. 2. Bekele. 3. Kipchoge.
Ik kan het zeggen. Kipchoge zat erbij. Maar die
ik bedoel, neem dit podium tot je. Reden genoeg om terug te kijken.
Zeker.
En heb jij van 2004 nog iets waarvan je zegt dat moeten we?
Nou, ik zou zeggen, het was bijzonder omdat het in Athene was. Hè, dat sowieso. Maar heel veel kan ik me er niet meer van terughalen. Ik weet zeg maar van Kipchoge. Hè, we zijn natuurlijk altijd met die marathons bezig. Dat die toen al 17 jaar geleden al een medaille pakte op de Spelen. Verder kan ik er niet zo heel veel van terughalen van die Spelen. Nee. Nee, ik vond het zou dan Griekenland zou heel bijzonder moeten zijn, maar ik weet niet dat hij zo bijzonder was. De enige die daar echt heel erg blij van oud geworden is volgens mij Tiësto. Die mocht de openingsmuziek maken in het stadion volgens mij.
Techno koning uit Breda.
Precies.
Ik heb er niet veel mee, maar,
ik ook niet, maar dat is wat ik wel weet.
Ja. Dan krijg je 2008.
Ja.
En trouwens, Usain Bolt en Tjurandi Martina, die waren er in 2004 al bij. Ja? Laten we dat niet vergeten. Ja. Tjurandi Martina gaat hier zijn ja, zijn vijfde Olympische Spelen. Dus de Olympische Spelen bestaat uit 5 ringen.
Ja.
Ja, hij heeft er 5 ringen op zijn boven- of onderarm getatoeëerd. Bij elke deelname doet hij het jaartal in 1 van die ringen. En dit keer komt er 2021 bij te staan. En dan heeft hij hier aan 5 deelgenomen. Dat is bijzonder.
Ja.
En precies. En Usain Bolt was er dus ook al bij in Athene. Nog niet succesvol daar.
Nee.
Net iets te vroeg. Nee.
Totdat Beijing kwam.
Toen kwam Beijing. En daar begint zijn hegemonie.
Ja.
Want 2008, 12 en 16, daar wint hij. De 100, de 200 en de 4x100. Ja. Maar daar in Peking is hij misschien op zijn best. Samen met dat jaar daarna in Berlijn op het WK.
In Peking was hij echt wel op zijn best. Maar ook daar
met Berlijn jaar daarna. Maar zeg maar qua spelen was hij in 2008 het best.
Ja. En ook daar weer echt in een iconisch stadion was het. Ik kan me van Beijing heel goed herinneren. Ik was daar een paar maanden van tevoren met Joost Luiten op een golftoernooi. Het laatste grote sportevenement voordat de Olympische Spelen zouden gaan beginnen. En we zaten in een hotel tegenover het stadion wat toen bijna af was. Als je dat stadion daar ziet en daarnaast het zwemstadion wat daar zat. Wat er echt, het aquacenter wat echt geweldig uitzag. Nou, dan zag je al dat er echt iets bijzonders ging gebeuren daar. Maar ook dat het misschien wel eens heel lastig zou worden daar. Want ze hadden daar problemen natuurlijk met de smog die er hing. Er werden op allerlei manieren door de Chinezen wat alles aan gedaan door dingen de lucht en de atmosfeer in te schieten om maar te zorgen dat het er onbewolkt uitzag en dat mensen zo min mogelijk last hadden van de smog. Maar ja, dat stadion was ook wel heel, heel bijzonder daar. Echt helemaal vol. En Usain Bolt op zijn best. Weet je, dat was echt een Olympische Spelen met helden. En dat maakt de spelers soms ook wel. Hè, dat je echt helden hebt. Usain Bolt op het hoogtepunt. Wereldrecords lopende op dat moment. Op de momenten dat het moet. Ja, dat zorgde ervoor dat heel veel mensen gekeken hebben.
Lightning Bolt. En dan kreeg je dat hele showtje natuurlijk.
Ja, ja.
En later, 8 jaar later, in 2016, kenden natuurlijk mensen die trucjes, die show hoe hij daar altijd een showtje opvoerde. Toen was het nog relatief nieuw en stonden mensen echt versteld, weet je wel. Van zo dat hij, bij wijze van spreken, 3 seconden voor de start gewoon nog aan het intimideren en een dolle was. En vervolgens naar een wereldrecord liep.
Ja, maar hij deed dat eigenlijk gewoon door op zicht, zeg maar, te ontspannen.
Ja.
De ander is heel gespannen en hij probeert dat juist door heel ontspannen te doen. En wat je volgens mij ook wel nodig hebt voor een sprint. Want
gevoelsmatig stond hij al met 3-0 voor.
Ja, ja,
en dan was het startschot had nog niet geklonken. Ja, ja. Want hij is er. Dit worden de eerste spelen waar hij niet bij is.
Ja, ja.
Hij heeft na WK 2017 heeft hij er een punt achter gezet. En ik ben voor zijn laatste spelen overigens. In Rio de Janeiro ben ik 2 maanden eerder, eind mei, begin juni, ben ik toen naar Kingston gevlogen. Heb ik een week in Jamaica, ben ik op zoek gegaan voor de krant, voor het AD, naar zijn roots. En dat is nog steeds, qua op werkgebied, is dat een van mijn hoogtepunten. Want dan heb je dus 8 dagen de tijd om gewoon in je eentje, ik was daar solo, om in je eentje gewoon heb je de tijd om uiteindelijk terug te keren met 2-3 mooie verhalen. Ik mocht het zelf invullen, maar ik zou naar zijn geboortegrond gaan in Trelawney. Ik zou een kijkje nemen bij zijn villa, bij zijn training, bij ook de Jamaicaanse jeugdkampioenschappen, waar je eigenlijk alweer de nieuwe Usain Bolts en Shelly Fraser Prizes.
Dat draait in Jamaica natuurlijk alleen maar om afstanden tot 400 meter. Hè?
Ja,
dat vinden ze niks.
Ze proberen het een beetje, maar het wil nog niet echt van de grond komen. Maar dat was zo'n mooie week. Ook omdat ik zat in Kingston en ik heb daar ook zijn wagenpark ongeveer gezien bij die villa van hem. Maar uiteindelijk was het 3,5 uur rijden. Met uiteindelijk ook een uur diep door de bergen en de jungle. Om aan te komen bij Sherwood Content, Trelawney. Zijn geboortegrond. En dat echt gewoon ver van de stad, ver van de drukte. En dan daar zijn ouders te treffen. In gewoon nog het huisje waar hij geboren is. Gewoon nog een moestuintje hebben in de tuin. Hun winkeltje waar je snoepgoed kan kopen voor echt een duppie.
Dat we al geen behoefte hebben aan ook maar enige luxe.
Nee, en ook het enige waarin je zeg maar zag dat ik de vader van Usain Bolt tegenover me had, was dat hij Puma slippers droeg, ja. Een Puma broekje en een Puma shirtje. Allemaal gekregen van Usain Bolt uiteraard. En
Maar het is ook wel het merk wat op het eiland als enige een beetje verkrijgbaar is. Want ja. Puma en Jamaica is gewoon, dat gaat nooit veranderen volgens mij. Dat is hetzelfde als Adidas in Duitsland. In Puma en Jamaica, dat is gewoon...
En om aan te geven hoe groot hij daar is. Tegelijkertijd laten ze hem met rust. Hè? Dus als hij daar gewoon over straat wandelt, nou, af en toe een begroetingje. Maar er worden daar geen handtekeningen gevraagd. Niemand hoeft met hem op de foto. Het is relatief, er wonen daar geen... tientallen miljoenen mensen of zo. En iedereen heeft zoiets laid back, relax. We gaan gewoon, hè, we vinden je een held, maar we laten je ook een beetje met rust. Dus hij kan daar gewoon normaal over straat, maar tegelijkertijd is hij daar zo groot en is het respect zo groot dat je bij elk restaurant wel een Usain Bolt chicken burger kan kopen, weet je wel. Dus het is gewoon, het is echt mooi. En dat ga je nu natuurlijk een beetje... Missie, je hebt hele grote namen bij deze spelen, maar hij oversteeg de sport.
Ja, dat is wat je inderdaad wel een beetje gaat missen. Want je hebt inderdaad, je hebt Usain Bolt en als je op de marathon keek, dan was in Kipchoge die daar zijn eerste gouden medaille won. In 2012 draaide natuurlijk alles om Mo Farah, de lokale held die het stadion op zijn kop zet. En ja, dat is nu, met de Olympische Spelen die nu aankomen, ja... Wie zijn de grote helden? Wie zijn de grote helden waar het grote publiek, wat misschien iets minder geïnteresseerd is in de atletiek of wat dan ook, zich dadelijk mee moet verifiëren?
Nou ja, het is dus, kijk, je hebt nog steeds Kipchoge. Hè, die op lange afstandsgebied, nou, een van de grootste ooit, daar gaat bij de marathon weer iedereen voor zitten. Ja. Ik denk eigenlijk de Usain Bolt van deze spelen is misschien wel Allyson Felix, die pakte al goud, ook in 2008, 12 en 16, weet je wel. Die heeft zo'n gigantische status. Zij is ook wel echt groter dan de sport. Ze was het uithangbord van Nike, heel lang. Die is uiteindelijk op de barricade gaan staan, want ze werd zwanger. Nou ja, toen werd ze ongeveer zo zwaar financieel gekort door Nike. Want ja, je moet daar presteren, anders krijg je centjes niet. Nee. En zij is toen eigenlijk... zij is op de barricade gaan staan en ze zei, ja, wij vrouwen verdienen ook gewoon ons geld te krijgen als we er even vanwege zwangerschap een paar maanden aan de kant staan. En nu is ze terug als moeder en bijvoorbeeld bij de 4x400 met de Amerikaanse vrouwen maakt ze gewoon weer kans op goud. Ze is 35, zeg ik even uit mijn hoofd. Ja. Kijk, zij staat natuurlijk niet op gelijke hoogte als Usain Bolt, maar zij heeft wel ook zoveel voor die sport betekend en inmiddels groter dan de sport. Maar het gaat ook een beetje inderdaad het toernooi worden van nieuwe helden. Bijvoorbeeld Armando Duplantis, 21-jarige Zweed, polstok hoog springen. Sprong al toen hij 4 jaar was in de tuin, omdat zijn opa die sport beoefend had. Echt, moet je even opzoeken. Er is volgens mij een docu uitgekomen, maar er is ook een compilatie op YouTube dat je hem door de jaren heen in zijn eigen tuin ziet polstok hoog springen, jaar na jaar wereldrecords voor zijn leeftijdscategorie verbrekend. Echt gaaf. En je krijgt natuurlijk ook, je krijgt nu een nieuwe Olympische kampioen bij de mannen op de 200 meter. Ja, misschien Noah Lyles bijvoorbeeld.
Ja.
Bij de vrouwen. 5 jaar geleden was het natuurlijk Daphne Schippers, Elaine Thompson, die enorm dicht op elkaar zaten. Bijvoorbeeld ook Dina Asher-Smith. Ook zo'n vrouw die niet alleen sprint, maar ook daarbuiten continu de mond opentrekt en zich bemoeit met Black Lives Matter, die ergens voor staat, die nu weer op de cover staat van de Vogue. Niet alleen het sprinten, maar echt ook wel meer proberen te betekenen.
En al een aantal jaren echt wel op het podium staat en echt wel kanshebber is voor het goud. Hè?
Dus ja, zij was in 2019 in Doha, volgde zij Schippers op de 200 meter als wereldkampioen op.
Ja, en nog steeds gewoon heel goed. Dus, maar ja,
het zal een beetje zoeken naar nieuwe helden.
Ja, dat denk
zijn
ik wel.
Dus.
Dat denk ik wel. En, maar los van het feit kijken naar nieuwe helden die er altijd zullen ontstaan, is het denk ik ook mooi om te zien van wat ga je nou volgen? En waarom is het nou bijvoorbeeld ook bijzonder om bijvoorbeeld al voorrondes te volgen of wat dan ook? En wat ik zelf mooi vind bijvoorbeeld. Er zijn straks voorrondes op 800 en 1500 meter bij zowel de mannen als de vrouwen. Dan zou je zeggen, ja, iedereen kijkt toch uit naar de finale. Maar de weg naar de finale is tijdens de Olympische Spelen natuurlijk wel echt een hele bijzondere. En om in die finale te komen, moet je 3 of 4 keer moet er gelopen worden om uiteindelijk, zeg maar, daarin terecht te komen. En in zo'n
eerste, 2 of 3 meestal.
Ja, drie keer, zeker wel 3 keer. Hè? Dus een eerste ronde, een halve finale en een finale die er dan
ja, dus
dan
2 keer lopen voor
ja,
de
zeker al.
Komt. Ja.
Maar die eerste ronde vaak bij zo'n 800 meter, dan sta je daar met, wat is het, 8 atleten aan de start. Er zijn meestal wel tijdens de spelen wel 8 series of zo in 800 meter die er gelopen worden. En daar mogen er maar 2 van door. Dat betekent dat er altijd wel ergens dus een keertje een favoriet uitvalt of wat dan ook. Of struikelt of doet omdat er een gevecht is. En
elleboogjes, positioneren, links, manoeuvreren, elleboogje rechts, klem zitten.
Ja, precies. Dus alleen die series al kijken. De kijkende weten dat er maar 2 doorgaan. En dat er misschien dan nog 2 tijdsnelste zijn.
Wat ook weer een extra factor met zich meebrengt.
Absoluut, weet je, kan in de laatste series interessant zijn. Maar dat betekent dus dat iedere 800 meter eigenlijk al een soort finale is die je moet lopen. Om in die volgende ronde te komen. Niet eens in de finale te komen, maar in die volgende ronde te komen. En dus het betekent dat je niet alleen tactisch gewoon heel goed moet zijn. Maar je moet ook nog eens een hele goede eindsprint hebben. Je moet jezelf goed positioneren. Dus als je naar die Olympische Spelen gaat kijken en je denkt van nou, ik wil eens even een ochtendje lekker hardlopen zien. Wat vaak is, gebeurt het in de ochtendsessies dat het is. Ik weet niet precies wanneer de tijden zijn. Maar 800 en 1500 meter series, want 1500 staan er geloof ik 12 in de baan en 800 staan er 8 in de baan. Ga er eens even voor zitten. Luister goed naar wat de kwalificatie-eisen zijn. Vaak zijn het er maar op de 1503 die door mogen, de 802 die door mogen. Je zit echt naar 8 finales te kijken. En ja, die zijn gewoon super spannend. Waarbij je op dat moment al euforie en teleurstelling heel dicht bij elkaar ziet staan. Omdat het zulke interessante races zijn. En als je daar eenmaal naar gekeken hebt, weet je al een beetje wie er geplaatst zijn. Kijk je misschien weer een beetje uit van, nou, dan wil ik eigenlijk die halve finale ook wel zien. En zo groei je als kijker wel een beetje.
Zo groei je in het toernooi.
In het toernooi, hè? Ja, precies.
Dat je uiteindelijk op de bank kan pieken in de finale.
Ja, zeker, ja. Zeker. Ja, dat je eigenlijk gewoon zegt tegen diegene die op de bank naast je zit, die er helemaal geen zin in heeft, je moet even meekijken, want nu gaat er iets bijzonders gebeuren.
Maar zo heb ik natuurlijk ook, hè, ik ben nu aan het taperen.
Ja.
Hè? Dus ik probeer nu niet elke dag mijn kruid te verschieten met een geweldig verhaal.
Ja, jij moet al die verhalen nog gaan
doen. Ik spaar die geweldige verhalen, spaar ik nu op.
Ja, ja.
En die gaan we straks pas lezen.
Ja, ja. En kijk, het voordeel wat wij hebben, we hebben het net natuurlijk over het lege stadion gehad. En dat je zegt van nou, die sfeer die zal heel anders zijn. Dat gaan wij natuurlijk, als tv-kijker gaan we dat natuurlijk helemaal niet zo beleven eigenlijk. Want wij krijgen natuurlijk
minder.
Alles uitvergroot in beeld. We zien niet we zien niet op de achtergrond dat die toeschouwers zien dat ze er niet zitten. Maar we krijgen natuurlijk echt helemaal uitvergroot in beeld. We kunnen natuurlijk precies zien wat er gebeurt. En als we het over die hoogtepunten hebben van links, rechts naar het stadion, dat schakelt allemaal wel door. En dat zal voor jou natuurlijk anders zijn. Dus als tv-kijker laat je niet afschrikken doordat er misschien wat minder sfeer is. Want het wordt natuurlijk wel op het scherpst van de snede wordt er gestreden. Zeker omdat die atleten ook nog eens een jaar extra hebben moeten wachten.
Ja, ja. Zullen we naar Ingmar Vos doorschakelen, Erik?
Ja, is goed. Want eigenlijk moeten we met hem bespreken van, wij hebben het nu altijd maar over die loopnummers en zo. Mensen weten wel hoe bijzonder wij dat vinden. En daar kunnen we best wel wat over roepen. Maar die technische nummers, vooral de Meerkamp, eigenlijk de grote allround helden van de Spelen. Daar zitten wij natuurlijk iets minder in. Maar Ingmar Vos als oud-meerkamper, oud-Olympiër, weet dat als de beste.
Ja, en wij kennen hem al jaren. Hij heeft bij jou ook in de zaak gestaan.
Ja, ja.
Tijdens de topsportcarrière, denk ik.
Tijdens de topsportcarrière, ja, ja.
Want dat is het natuurlijk ook in de atletiek. Ja. Niet iedereen verdient er zoveel geld mee. Dat je daar, je moet gewoon part-time ook nog aan de bak.
Het is niet het meest commerciële onderdeel, meerkampen. En ik moet zeggen, ik had altijd diep respect voor hem als meerkamper of voor meerkampers. Want je moet 10 verschillende onderdelen moet je weten te beheersen. En je moet als atleet moet je niet geblesseerd raken en heel blijven. En als Ingmar top was met lopen, dan gebeurde er wel eens een keer wat in zijn schouder of wat dan ook. En kon hij weer niet speerwerpen of wat dan ook. Dus je moet zo allround fit zijn en het heel blijven en niet geblesseerd raken is zoiets bijzonders. Als je dat als atleet kan, en dat maakt het denk ik al bijzonder voor een meerkamp om überhaupt fit aan de start te kunnen staan van een speler.
Ja, ja, en ik ken hem al van kleins af aan. Want toen ik 6 was en me bij PAK Rotterdam, de atletiekvereniging, aansloot, was hij, ik denk dat hij bijvoorbeeld 5 jaar ouder is of zo, schat ik. Ik weet het niet precies eigenlijk.
Ja,
ik
denk 5, 6 jaar, ja.
Ja, en dus de club heeft hem zien uitgroeien tot iemand die naar de Olympische Spelen ging. Het mooie is, hij was de laatste Olympiër van PAK. He, dus van gewoon eigenlijk een vereniging in het Kralingse Bos. En nu krijgen we Diana van S en Remzi Angela. Dus 9 jaar na hem zijn er weer 2 talenten van eigen kweek die ook weer naar de Spelen gaan. Ja. Is toch mooi.
Ja, en jonge atleten. Dus misschien zal dat ook niet hun laatste Spelen zijn. Ja. Laten we hopen dat ze er nog meer mogen.
En Ingmar kan de sport goed duiden, goed uitleggen. En dat is ook de NOS opgevallen. Hè? Niet alleen de pacer, maar hij schijnt straks ook nog breder te mogen. Dus we gaan hem gewoon eens bellen.
Hey Tim.
Hey Ingmar. Pim hier inderdaad.
Goedemorgen.
Goedemorgen. En Erik, die zit hier tegenover me.
Aan de andere kant hoor.
Hey. Oh, kijk aan, kijk aan.
Jou allebei wel bekend?
Ja, zeker, zeker.
Hey, wij vroegen ons af, hè. We zitten hier nog redelijk ruim van tevoren, maar we plaatsen hem en dan is het ongeveer nog een weekje totdat het atletiektoernooi op de Spelen gaat beginnen. Jij stond hier in 2012, 21ste in Londen op de tienkamp. Waar let jij hem nou met name op bij het kijken van zo'n atletiektoernooi op het vierjaarlijkse hoogtepunt?
Zo, goede vraag. Ja, ik kijk er natuurlijk heel klein beetje anders naar, omdat ik er ook zelf een keertje ben geweest. Dus ja, een aantal jongens die daar rondlopen, die ken ik nog van mijn tijd. Dus ja, dan zie je, daar heb je toch iets meer gevoel bij liggen, denk ik. En dat zijn ook wel jongens die echt die je hebt zien groeien natuurlijk. Ik was toen zelfs 6 of 27 geloof ik toen ik bestond. En die jongens die waren natuurlijk toen nog een stuk jonger. En als je dan ziet bijvoorbeeld zo'n Damien Warner, die uit Canada komt. Ja, die dit jaar bijna 9000 punten scoort op de tienkamp. Ja, en ik heb hem nog zien komen dat hij net aan 8000 punten scoorde. Dan denk ik wel van wow, die heeft wel echt een gigantische progressie geboekt, zeg maar. Dat is wel tof natuurlijk, want die jongens die hebben de afgelopen jaren dan een beetje gevolgd. Dus daar zit wat meer gevoel bij. Je kent hun verhaal. Dus ja, daar let ik vooral op persoonlijk, op de progressie die hun boeken. En dat ik ook eigenlijk weet hoeveel tijd en energie en dat soort zaken erin gaan zitten. Waardoor het dus ook wel echt, dat je ook weet wat je moet doen om daar te komen. En dat is wel heel erg bewonderingswaardig dan.
Ja, en Ingmar, jij gaat dan voor die tv zitten en jij volgt dan die meerkamp, die volg je natuurlijk gewoon nog wat intensiever. Maar hoe moet een tv-kijker nou naar die meerkamp kijken? Want voor ons heb ik altijd het gevoel, is het best wel moeilijk te volgen, terwijl het een van de mooiste nummers is. Hè? Ze zeggen altijd, degene die de meerkamp wint, is de meest allrounde atleet van allemaal. Maar het is natuurlijk qua klassement moeilijk te volgen. Hoe kijk je daarnaar?
Het zijn eigenlijk natuurlijk twee hele lange dagen. En wat de meeste mensen natuurlijk niet eens meekrijgen, is wil je echt scherp aan de start staan, dan moet je 4 uur van tevoren opstaan. Nou, de meerkamp die begint meestal 9 uur of 9:30. Nou, reken maar uit, dan zit je toch al gauw op half zes uur dat je op moet staan. Dan gaan de jongens ontbijten. En vervolgens pakken ze de bus vanuit het dorp richting de baan. Dan gaan ze zich ongeveer 2 uur van tevoren opwarmen. En dan word je eigenlijk geroepen. Dan ga je het stadion naar binnen. En dan vervolgens dan moet je je gaan klaarmaken voor jouw race. Dat is meestal 1/2 uur van tevoren. Nou, dan zit je allemaal met elkaar in een hele grote wachtruimte. Nu met COVID zal dat nog wel een beetje anders zijn. Maar goed, dan voel je de spanning onderling al. Je weet wie zijn sterke punten hebben en zijn minder sterke punten. En dan ga je naar de startlijn. En dan is het natuurlijk je allerbeste race van het jaar eigenlijk neerzetten. En dan heb je ongeveer 1/2 uurtje de tijd om naar het volgende onderdeel weer te gaan. En dat is dan het verspringen. En zo ga je eigenlijk van nummer naar nummer naar nummer. Waarbij je eigenlijk iedere keer maar 1/2 uurtje pauze hebt. Daartussendoor moet je nog eten, je moet drinken, je moet nog proberen uit te rusten. En of het nou goed of slecht gaat, je moet elke dag weer verder. Dus bij de dagen. Dus je loopt bijvoorbeeld een hele goede 100 meter, maar je springt slecht ver. Ja, dat moet je dan allemaal in 1/2 uurtje zien te verwerken, want het volgende nummer komt alweer. En dat is ook wel iets wat bij de meerkamp komt kijken, dat wel heel die jongens die zijn niet alleen maar bezig met presteren, maar ze moeten ook mentaal echt keihard zijn en flexibel zijn. En ja, je gaat van nummer naar nummer. Dus je hebt je 100 meter, je verspringen en je kogelstoten. Dat zijn de eerste 3 onderdelen. En dan vaak is er daarna een break. En dan ga je in de avond weer verder vaak met hoogspringen en de 400 meter. En voor iedere tijd en iedere afstand en iedere hoogte krijg je een aantal punten. Dus het gaat er eigenlijk om binnen 2 dagen zoveel mogelijk punten bij elkaar te scoren. Dus het wil niet zeggen dat als iemand 5 onderdelen wint, dat hij uiteindelijk aan het einde nog steeds ook de wedstrijd wint. Want het gaat gewoon wie haalt de meeste punten over 10 onderdelen. En dan dag 2, dan kom je laat thuis. De avond ervoor na de 400 meter thuis. Nou, of ja, in je hotel. Dan hebben we het over vaak wel een uurtje of 12 in de avond. Nou, dan moet je nog naar de masseur. Lig je waarschijnlijk op 1 uur in bed. En de volgende ochtend om 10 uur start de 110 meter horde alweer. Dus dat betekent dat je wel weer om 6 uur op moet staan. Dus dan heb je 5 uurtjes slaap gehad. Ja, en dan ga je nog je andere onderdelen in. Dus na de horde komt het discuswerpen, het polsverspringen, het speerwerpen en de 1500 meter. En het programma is weer een beetje hetzelfde als de dag ervoor. Dat je dus 3 onderdelen in de ochtend hebt. En in de middag nog 2. En waarom is dat eigenlijk? Ja, omdat de meerkampers die lopen eigenlijk alle andere onderdelen een beetje in de weg. Want die moeten 2 dagen lang die baan vullen. Maar ondertussen gaan alle andere losse onderdelen, individuele onderdelen, gaan ook gewoon door. Dus ons programma wordt altijd een beetje naar de voorkant en naar de achterkant van de dagen geschoven. Zodat die mannen al hun 10 onderdelen kunnen doen in 2 dagen tijd, zeg maar. En ja, dus die 1500 die wordt meestal pas om 9:45, 10:30 s'avonds meestal gelopen.
Houden jullie niet van, hè, die 1500 meerkampers?
Ja, het is een beetje, het is verschillend. Kijk, wat ik net al zei, iedereen heeft zijn sterke en zijn slechte punten. En de snelle mannen, die hebben er inderdaad een gruwelijke hekel aan. Want dat is gewoon, ja, voor de mannen die niet snel zijn, dan moeten we het hebben over ongeveer 4, 45 tot 5 minuten voor een 1500 meter. En de snellere jongens, die lopen zo tussen de 4:20 en 4:30. Ja, en dan is het eigenlijk zo van, dat is gewoon 4,5 minuut afzien. Na 400 meter gaat het pijn doen. En na 800 meter doet het nog meer pijn. En uiteindelijk bij 1200 meter denk je, ja, waar deed ik het ook alweer voor? En dan na die laatste 300, na de 1500 staat er hopelijk een heel mooi puntenaantal op het scorebord. En dan weet je weer waarvoor je het doet.
En dan liggen de meerkampers liggen meestal met z'n 15 tegelijk allemaal dood op de grond.
Ja, dan liggen we wel even van apengapen, ja. Ja, inderdaad. Ja. Ja, elk stukje energie wat je hebt, dat gaat er bij die 1500 meter nog uit. En ik kan het niet anders vergelijken, denk ik, als een laatste kilometer op een marathon of zo, denk ik. Ik heb hem nog nooit gelopen, maar zoiets gok ik.
Ja, het is in elk geval een slijtageslag. Ik denk deze uitleg, die helpt al bij gewoon de context van, weet je wel, dat mensen nu begrijpen van, hey, het begint dus eigenlijk al 4 uur eerder met de wekker. Die nacht slaap je misschien maar 5 uur in verband met de massage en weer vroeg opstaan. Elke keer omgaan met, nou ja, euforie en teleurstellingen en weer doorpakken. Mannen 10 onderdelen, ja. Vrouwen 7. Toch binnen, zeg maar, het atletenwereldje hebben die meerkampers, de 7-kampers, de 10-kampers, ontzettend veel aanzien. Voor het brede publiek is het toch lastiger te volgen. Dus jouw uitleg helpt hierbij. Waarschijnlijk ook de uitleg van tijdens zo'n toernooi. Als mensen er misschien bij een spelen echt voor gaan zitten. Is het wel eens lastig dat je als tienkamper het idee hebt van, hey, ik ben eigenlijk iets heel bijzonders aan het doen. Maar ik weet niet hoeveel mensen thuis op de bank het nou echt meekrijgen?
Ja en nee. Kijk, onderling van wat je net aangeeft weten we echt wel iedereen waar we mee bezig zijn en alle atleten die op de atletiekbaan ook echt ooit wel eens iets aan atletiek hebben gedaan wat betreft een individueel onderdeel of een technisch onderdeel, die snappen wel. Als je al bijvoorbeeld voor één onderdeel moet trainen, weet je al bijvoorbeeld dat je gewoon 4-5 dagen in de week moet trainen, wil je iets serieus aanpakken. En dan doe je 1 onderdeel. Laat staan dat je 10 onderdelen moet doen. In eigenlijk 6 dagen, want iedere meerkamper heeft normaal gesproken wel minimaal 1 rustdag in de week. Dus je hebt eigenlijk maar 6 dagen en dan moet je 10 onderdelen in trainen. Nou, daar zit ook nog eens een krachttraining, 1 of 2 krachttrainingen bij. Je moet naar een fysiotherapeut door de week en dat soort zaken. Dus die week, ja, die is eigenlijk super klein om dat toch te vullen. En ik snap wel voor de buitenwereld dat mensen gewoon denken van, ja, maar goed, de onderdelen die ze doen, Die doen ze eigenlijk allemaal wel wat minder dan de echte individualisten. Dus ja, je kan ook bijvoorbeeld wat minder tijd aan bepaalde dingen besteden. Maar dat is het hem wel. Er gaat zoveel tijd en energie in zitten. En het is een stukje lenigheid, behendigheid, snelheid, uithoudingsvermogen. En ik denk dat dat best wel onderling heel veel respect afdwingt. Omdat wij eigenlijk echt alle facetten van de teamkamp of van de atletiekwereld, moet ik zeggen, trainen en beoefenen. En dat is denk ik wel voor de buitenwereld soms heel moeilijk te begrijpen. En wat je eigenlijk natuurlijk alleen maar op een toernooi vaak ziet, is of iemand het goed of slecht doet. Maar alles wat daaraan voorgaat, ja, dat is echt een andere koek. Het gaat gewoon om 5-6 dagen trainen van 7, soms 8 uur per dag. In 2 sessies van 3,5-4 uur per keer. Ja, en dat ziet de buitenwereld natuurlijk niet. En zo'n verhaal ken je bijvoorbeeld ook natuurlijk van Daphne Schippers. Dat ze wel zegt van ja, er wordt heel veel over me geschreven wanneer het goed gaat. En wanneer het slecht gaat, dan wordt dat ook vaak belicht. Maar eigenlijk de hele weg die daarvoor afgaat, ja, die wordt eigenlijk nooit belicht. En dat is eigenlijk waar het harde werk gedaan wordt om juist die prestatie op zo'n tv te kunnen laten zien.
Mm, mm. Wie zijn jouw favorieten op de 10-kamp en de 7-kamp?
Mijn gevoel gaat uit naar Damian Warner, denk ik, de Canadees. Wat ik net al zei, die ken ik zelf ook goed. Vind ik een hele aardige jongen, super sociaal.
En met wie moet hij het gaan uitvechten?
Ja, dat is een goede vraag. Kevin Mayer is natuurlijk de wereldkampioen. Heeft ook het wereldrecord staan. Mm. Alleen die heeft de afgelopen 2 jaar nog niet heel veel laten zien. Ook gewisseld van trainer. En is meer zijn eigen ding gaan doen. En sinds die 9100 punten heeft hij nog niet echt nog een tienkamp laten zien waar ik persoonlijk van zeg van wauw. En bij de vrouw is het een heel ander verhaal. Een van de grootste favorieten, Katharina Thompson-Johnson, die is zwaar geblesseerd geraakt van de winter aan de Achillespees, is wel weer op de weg terug. Heeft van de week dan nog een Diamond League gedraaid, maar dat is nog niet het niveau wat het moet zijn, geloof ik. En Nafi Thiam uit België, ja, dat is natuurlijk eigenlijk de topfavoriet. Alleen die heeft volgens mij ook nog niet echt de beste winter achter zich gelaten. Dus ik denk dat het bij de vrouwen nogal nog een stuk meer open gaat liggen als bij de mannen.
En de Nederlanders? 3 dames, 3 heren?
Ja. We hebben maar 1 man hadden we.
Ja, en bij de mannen gaat niemand meer.
Pieter Bruin, die heeft zich van de week afgemeld inderdaad. Die kwam niet door een fithuistest heen. Dus die heeft zich helaas moeten afmelden. Ja, en bij de vrouwen denk ik dat Anouk Vetter toch wel eens voor de medailles mee kan gaan doen. Die is de laatste tijd erg goed. Is echt wel weer in de vorm om denk ik 6700 punten te kunnen scoren. Ja, dan kom je wel heel dicht in de buurt van een brons of een zilveren medaille. Maar de meerkamp blijft de meerkamp. Je hoeft maar 1 keer een onderdeel even minder te doen en dat kost je een hele hoop punten. Dus je moet er wel 7 onderdelen bij de vrouwen je kopje bij houden om ook echt mee te doen voor de medailles. Je mag geen slippertje maken, zeg maar. En dan heb je natuurlijk nog Emma Oosterwegel en Nadine Boersen. En ja, die meiden ook daar weer. Emma is nog een jonkie, maar scoort wel al geloof ik 6300 punten uit mijn hoofd. Ja, op zo'n speler kan van alles gebeuren. Dat weten jullie ook wel natuurlijk. De Olympische Spelen brengen bij iedere atleet toch weer altijd wat extra's met zich mee. Waardoor ook vaak prestaties nog beter worden.
Ja.
Hey, dus je weet het nooit.
Nee, precies. Hey, en als je nou hebt over een onderdeel waar dit keer extra veel Nederlanders eens goed voor gaan zitten. Dan heb je het bijvoorbeeld over de 400 meter horde. En vanwege Femke Bol en de verwachtingen die daar een beetje de pan uit zijn gerezen. En dan heb je nog Nadine Visser op de 100 meter horde met wellicht kansen. Kun jij ons uitleggen hoe het is om over die hekjes te sprinten? Want dat is het eigenlijk. Hè? Je gaat op volle, nou ja, niet op bijna volle snelheid. Moet je die obstakels nog goed nemen? Hoe moeilijk is dat? En waar let je op als coach en als atleet als je dat moet doen?
Ja, Femke is natuurlijk een heel mooi voorbeeld. Die loopt heel hard op de vlakke 400 en nu ook natuurlijk op de 400 horde. Dus zij doet eigenlijk beide. In eerste instantie zou ze misschien zelfs aan beide ook meedoen op de spelen, maar dat is uiteindelijk de 4x4 geworden en de 400 meter horde. Je moet rekening mee houden dat zo'n 400 meter bij Femke bijvoorbeeld een vlakke gaat ongeveer in 50 seconden. Nou, dat is echt wel doorlopen. En dan staan er in één keer nog eens 10 hordes om de zoveel meter. En waar die meiden dan, en die gasten ook, echt rekening mee moeten houden, is hun lopen eigenlijk, wat jij net zegt, Pim, net niet volle bak. Maar ze lopen in een bepaald ritme. Dus ze doen bijvoorbeeld 15 passen naar horde 1. En van horde 1 naar horde 2 ook nog misschien 15. Maar op een gegeven moment slaat de vermoeidheid erin. En moet je dus misschien naar 16 of 17 passen. Ja, en dat is de truc met dat hoordenlopen op een 400 meter. Die verzuring die slaat toe. Maar je moet wel je ritme blijven lopen. Dus je moet eigenlijk leren om met beide benen, zoals wij dat noemen, dus of met je rechterbeen er eerst overheen te gaan, of met je linkerbeen. Ja, en daar is natuurlijk niet iedereen even goed in. En Femke is daar wel echt een kei in. Wat betreft, die pakte hoorden allebei gewoon super netjes.
Te vergelijken ook met twee benen voetballer bijna.
Ja, zo moet je het eigenlijk zien inderdaad. Of een golfer die ook met zijn andere kant kan spelen. Ja, en dat is natuurlijk wel coördinatief. En ook nog eens onder vermoeidheid. En op zo'n hele hoge snelheid. En je moet het voor de gein maar eens proberen een keer ergens een hekje ergens in de tuin te zetten. Keihard erop afrennen. En er in één keer overheen te springen. En niet uit balans te raken. En meteen weer door te sprinten.
Precies. Hè? En voor het beeld, dus ja, dames hoorden en heren hoorden. Over wat voor hoogtes hebben we het dan?
Ja, bij de dames staat hij volgens mij op 76 centimeter uit mijn hoofd. En bij de heren op 91 centimeter. Dus ja, 91 is toch al een stukje hoger weer. Dan hebben we toch al bijna net onder je heuphoogte bij het gemiddelde man, denk ik.
En hebben we het over 400 meter, hè? Dus anders.
Ja, hebben we het over 400 meter. 110 is je 1,7 meter. Nou, dan hebben we het echt wel over een navelhoogte of zo. Bij de gemiddelde persoon.
Ja, en dan is het natuurlijk ook nog zo. Kijk, een hekje nemen is één ding. Misschien zou het Erik en ik ook nog op een goede dag lukken. Maar dan doen wij er alles aan om hem zo veilig mogelijk te nemen. En het liefst even 10, 20 centimeter marge in te bouwen, hè, als het lukt. Maar zij willen er overheen scheren natuurlijk. Zonder heel veel zonder snelheid te verliezen.
Nou ja, dat, wat ik net zeg inderdaad. Ze proberen eigenlijk volle snelheid ook na die hoorden nog door te lopen. En wat je tegenwoordig ook veel ziet, en er wordt ook steeds meer op gelet, ook door jury, dat je ook nog in je baan blijft lopen. Want je moet ook nog eens het bochtje om na 200 meter. En in de eerste bocht natuurlijk ook waar ze starten. Je mag ook nog niet eens met je voet op de lijn staan, want dan word je ook nog eens gedisqualificeerd. Dus er spelen allemaal dingen mee. Maar ja, het zijn de Olympische Spelen, dus het gaat op het scherpst van de snede. Zoals ze dat natuurlijk zeggen. Dus daar trainen ze natuurlijk dag en nacht voor. En op een gegeven moment moet dat er dan een keer uitkomen. Je kan je niet veroorloven om net even een tikkeltje rustiger te doen. Want ja, dan haal je de finale gewoon niet.
Ja, ja. Hey, we hebben nu de meerkamp behandeld. De horde. We gaan niet elk atletiek onderdeel doornemen. Want dan zijn we gewoon nog even bezig, Ingmar. Alleen, wat wil je wel nog behandelen? Het mag van alles zijn. Dus je mag polstok hoogspringen zeggen. Je mag speerwerpen behandelen. Welke discipline moeten we nog even onder het voetlicht brengen?
Ik denk wat jij net noemt. Ik denk dat er wel echt twee onderdelen zijn. Vooral bij de mannen ook. Het kogelstoten met Ryan Krauser. Goede vriend van mij toevallig. Ik heb 4 jaar met hem getraind in Amerika zelf nog. Dus die jongen, ja, daar ligt ook wel weer een beetje mijn hart bij. Ja, die is de eerste man, of tenminste niet de eerste man, maar een van weinige mannen die een 7,25 kilo kogel over de 23 meter heen stoot. Heeft dus ook het wereldrecord te pakken sinds een maand of twee. Dat is natuurlijk ongekend. We hebben het over, ja, wat zal het zijn, bijna 5 flessen cola. Die legt hij in zijn nek en die stoot hij ongeveer bijna 3 achtertuinen verder.
Zonder zijn eerste op te drinken.
Juist, ja.
Het is wel mooi dat je dit nummer onderdeel eruit haalt. Want dat zou ik als het minst aantrekkelijke onderdeel zien om naar te kijken. Weet je, het speerwerpen, ik zie het lijkt nog veel explosiever en zo. Maar als je het zo vertelt, denk 5 flessen cola en dan 23 meter ver. Als je daar een soort voorstelling van maakt, is dat echt wel serieus, ja.
Ja, dit zijn die mannen, die zijn. Je moet voorstellen, het zijn allemaal mannen zo rond 2 meter. Wegen rond een kilootje van 140 kilo, 130 kilo. Berensterk. En dan gaan ze toch als een soort ballerina, vind ik altijd, wel door die ring heen. En in één explosie moeten ze dat allemaal in die ring zien te houden van 2 meter. Ja, dat is ook een trucje wat je even niet zomaar leert, zeg maar. En dan is de onderlinge concurrentie, die is ook nog eens moordend. Bij de WK 2 jaar geleden in Doha, we hadden nummer 1, 2 en 3. Dat scheelde letterlijk een centimeter met elkaar. Dus die wedstrijd die is hartstikke spannend ook gewoon om te kijken. En onderling is die competitie nog net zo hoog. Die gasten die toen ver wierpen, we hebben dit jaar ook weer heel ver geworpen. Dus dat wordt gewoon een hele toffe wedstrijd om te kijken en ook super spannend, zeg maar. Ja, en bij polstok hebben we natuurlijk Mondo Duplantis. Die jonge jongen, hij is geloof ik net 21 geworden pas. Hij heeft indoor al het wereldrecord staan. In Hengelo sprong die zet.
Hij doet wel al 21 jaar aan polstok hoogspringen, hè? Als ik een beetje zijn jeugd heb begrepen.
Ja, ja, ja. Er staan hele mooie filmpjes op YouTube van een 3-jarig mannetje wat in de tuin al bepaalde wereldrecords aan het springen is voor die leeftijd, zeg maar, bij wijze van.
Precies, ja.
Die is echt met de paplepel ingegoten. En ja, die jongen die is nog natuurlijk in Hengelo geweest. Hij heeft 6,10 meter gesprongen, de hoogste sprong van dit jaar. Dus dat was wel tof natuurlijk dat er ook in Nederland is gebeurd. En maar achter hem, ja, daar zit wel echt een hele dikke strijd, denk ik, voor zilver en brons. Met een Renaud Lavillenie. Nou, die is dan wel vorige week geblesseerd geraakt. Maar ja, meestal kunnen de fysio's nog wel een trucje hier en daar uithalen. Dan heb je nog Sam Kendricks. Ja, en wat jij net al zei, Erik, ja, dat is wel een onderdeel dat ik denk wat best wel spectaculair is om naar te kijken, natuurlijk.
Want Nederlands is mee in heel die beweging. Dus we zien zo'n man of vrouw aanlopen.
Ja.
En dan?
Ja, gaat ongeveer.
Nederlands is mee door zo'n sprong.
Nou ja, je staat ongeveer een metertje of 35-40 vanaf de bak vandaan waar je die stok in moet steken. Dat is een bepaalde bak in de grond. Die jongens lopen denk ik tussen de 20 en 25 kilometer per uur aan. Met een stok die 5 meter tot 5 meter 20 lang is. Ja, dat betekent toch dat je ongeveer 4,5 meter moet afzetten vanaf het punt waar jij wil gaan landen dadelijk op die grote landingsmat. Ja, dat doet wel natuurlijk mentaal wat met je. Dat moet allemaal uitkomen tot een centimeter, want zet jij net te dichtbij af, dan krijg je die stok bijna niet gebogen. Zet je te ver af, precies hetzelfde verhaal. Dus het gaat echt om millimeter werk, terwijl die gasten en meiden wel ongeveer 20, 25 kilometer per uur aanlopen. Nou, dat heeft nog te maken met de wind, spanning, adrenaline. Ja, dat doet natuurlijk van alles met je. Dat moeten ze allemaal onder controle zien te houden. Ja, en dan heb je nog die lat waar je overheen moet. En die moet jij ook bepalen waar je die neerzet. Dus je hebt zeg maar het nulpunt, noemen wij dat. Dat is eigenlijk de achterkant van de insteekbak. Dus de bak waar de stok ingaat. En dan mag jij zelf die lat 80 centimeter naar voren of naar achter zetten. Nou, iedere stok heeft een bepaalde stijfheid. Hoe stijver de stok, hoe rechter je omhoog springt. Ja, en op die manier moeten hun dus ook nog eens uitvogelen hoe diep of hoe minder diep zet ik die lat om precies over die lat heen te kunnen springen met die bepaalde stok nog eens. Want ze hebben allemaal ongeveer een stok of 10 of 16 stokken bij zich. Nagenoeg hoe goed ze in vorm zijn die dag, hoe hard ze aanlopen, allemaal, hoe staat de wind, allemaal dat soort zaken. Dus daar moeten ze allemaal rekening mee houden om überhaupt al over die lat heen te komen. Laat staan een lat die dadelijk waarschijnlijk ligt op 6 meter 5 of 6 meter 10 om een medaille überhaupt te halen. Ja, en er zijn geloof ik maar 40 man in het heel verleden geweest die ooit over de 6 meter hebben gesprongen. Dus dat is al heel erg hoog. Maar laat staan dat je nu pas bij die hoogte dus een medaille eventueel kan winnen.
Ja. Klinkt wel als een heel boeiend nummer ineens, hè?
Ja, nee, maar ook, kijk, nu met deze uitleg nog meer. Maar dit is denk ik voor iedereen, als je hier gewoon goed voor gaat zitten, het lijkt wel turnen inderdaad, weet je wel? De beweging.
Nou, dat is het ook, hè? Ja. Ze turnen vaak, ze doen zelfs turntraining 2 keer in de week.
Ja.
Gewoon überhaupt om ook, wat de meeste mensen natuurlijk zien, echt ondersteboven in zo'n stok te komen.
Ja, precies.
Want het is eigenlijk, heel veel mensen denken ook, ze trekken eraan. Nee, je duwt echt de stok van je weg. Je moet hem buigen, dus doordat je hem helemaal aan het einde vasthoudt en jij loopt keihard met die stok in een bak en hij wordt tegengehouden, duw je tegen de stok aan, waardoor er energie in de stok komt. En dan moet je eigenlijk inderdaad ondersteboven komen en op het moment dat de stok zich weer gaat strekken, trek je heel hard aan de stok, zodat eigenlijk alle energie in jouw lijf slaat en daardoor worden ze afgeschoten naar boven.
Ja, ja, ja. Hey, wij krijgen er alleen nog maar nog meer zin in. Hoe geldt dat voor jou, Ingmar? Ben jij iemand die ook in de nacht gaat kijken?
Ja, dat is wel grappig dat je dat zegt. Ja, ik ben gevraagd voor de NOS om langs de lijn wat te gaan doen in de nachtsessies.
Ja, dus ik zal wel moeten.
ik zal wel moeten. Ik zit iedere nacht van 2 tot 6 in Hilversum. Dus Ja, nee, ik dat was natuurlijk niet meer van de eerste mijn plan om daar iedere nacht helemaal mijn bed voor uit te gaan. Maar voor de meerkamp zeker wel, want daar ligt mijn hart natuurlijk en bepaalde andere onderdelen ook wel. Ja, en een van mijn eigen atleten die mag in de 4x400 meter lopen, dus dan zal ik ook wel zeker wel mijn bed uit moeten.
Kijk, kunnen we in ieder geval die radio nog even aanzetten tijdens het kijken naar die spelen? Hey.
Ja, zeker weten.
Ik wil wel even afsluiten met je en dan wil ik nog eventjes van jou eigenlijk weten. Je hebt gestaan op die Olympische Spelen. Hoe bijzonder is het nou om op Olympische Spelen te staan ten opzichte van een wereldkampioenschap als atleet?
Zo, ja, dat is eigenlijk... ja, binnen de atletiek is er niks hogers en bepaalde andere sporten ook niet. Kijk, bij voetbal is dat denk ik een ander verhaal. Daar zal de wereldbeker het hoogste niveau zijn. Maar binnen de atletiek is er niks hogers dan dat. En het is maar één keer in de 4 jaar. En een WK komt om de 2 jaar terug. En er is maar een hele selectieve groep die daarheen mag. Ja, en daar werkt eigenlijk denk ik iedere atleet die maar iets in zich heeft, dat die denkt van nou, ik wil het allerhoogste bereiken. Ja, die werkt daar zijn hele leven voor om daar minimaal 1 keer te staan. En sommigen hebben zelfs het geluk dat ze er 2 of 3 keer komen. Maar ja, het is maar voor een hele kleine groep weggelegd. En een WK, ja, geen idee. De speler heeft toch blijkbaar iets magisch of zo. Dat is heel moeilijk uit te leggen. De voldoening ook die ik haalde toen ik naar de Spelen mocht, was vele malen groter toen ik naar mijn eerste WK mocht. Ook omdat de kwalificatie-eisen natuurlijk een stukje hoger liggen altijd voor de Olympische Spelen. En ja, ik zou eigenlijk niet eens weten hoe ik dat helemaal moet uitleggen. Dat is een soort gevoel. En ook dat begrijpt toch ook het publiek, denk ik wel. Wat jullie net zeggen van, iedereen weet dat de Olympische Spelen iets heel speciaals is. Daardoor zullen ook veel meer mensen die niet per se van atletiek of altijd atletiek kijken, toch een keer atletiek gaan kijken. In plaats van als alleen de WK atletiek op tv is. Ook de onderlinge teamverband. Dat je ook wel met niet alleen met je eigen sport, maar je gaat met meerdere sporten. En iedereen is met zijn land voor elkaar, met elkaar. En dat creëert ook een bepaalde sfeer en band en een extra boost, zou ik bijna zeggen, om nog beter te presteren. Ja, dus zo voelt het voor mij. Laat ik het zo zeggen.
Ik denk dat je het niet mooier kan omschrijven. En dat is ook wat we eigenlijk een beetje proberen te creëren nu met deze podcast vandaag. Is die interesse die er moet zijn voor de Olympische Spelen. En hoe boeiend het is om naar te kijken naar al die atleten die daar al die jaren voor hebben getraind. Dus super bedankt voor je uitleg.
Ja, graag gedaan. Dus wat ik er nog even aan toe wil voegen, inderdaad, wat jij net zegt ook van ja, het is een kwestie eigenlijk, je traint heel je leven wellicht voor dat ene moment. En als je daar dan mee bekroond wordt, dat je daar naartoe mag, ja, dat is eigenlijk het allermooiste wat er is.
Dat gaan we gewoon, zo staan die meeste, als je bedenkt dat de meeste atleten er op die manier in staan, dan voel je, dan ga je iets van die adrenaline ook, denk ik, begrijpen, denk
alleen
ik.
Alleen daarom al de moeite waard om... Ja.
Hey, we willen je bedanken, ja, Ingmar. En veel succes in de nacht, maar dat zal wel lukken.
Veel koffie, denk ik. Maar kom wel goed.
Precies. Oké, okay, thanks hè. Later.
Okay. Hey, bedankt. Joe.
Hoi.
Na dit college van meester Vos mag het wel duidelijk zijn dat we ook de technische onderdelen en de 400 hoorden en de 100 hoorden onderdelen niet meer hoeven over te slaan tijdens het... zitten voor de buis of niet?
Nee, en dan is het ook nog, nu omdat we de kenner aan het woord hebben gelaten, die alleen al, kijk, hij legt het supergoed uit, maar bij Polstok ging het me toch even duizelen. Ja. Hè? Maar je begrijpt nu nog beter hoe ingewikkeld het is, hè? Hoe ingewikkeld die beweging is, hoeveel erbij komt kijken, hoeveel er ook mis kan gaan. En een extra reden is, al ben jij nou gewoon die juichsupporter met bij wijze van spreken alleen maar oranje sentimenten. We maken er ook echt soms kans. Hè, we hebben het net al genoemd, Femke Bol, Nadine Visser op de 400 horden en de 100 horden. Die maken gewoon kans op het podium. Dus ga er waar eens goed voor liggen of zitten.
En er zijn nog wat buitenkansjes misschien wel in de estafettes.
Ja, want wellicht.
Daar weet je wellicht nooit wat er gebeurt. Mm-hmm. Je hoeft maar één land een stokje te laten vallen. Jij doet het perfect en het schuift allemaal door en op. En ja. Dus er zouden dit jaar meer atletiek medailles kunnen vallen dan Nederland in het verleden heeft kunnen halen?
Er gaan er in elk geval meer dan ooit. Dus we hebben Wat dat betreft is het uniek dat we zo'n, met zo'n brede equipe naar een Olympische Spelen afreizen, wat de atletiek betreft. Dus in de breedte zijn we super, super goed en hebben we te maken met een gigantisch goede, sterke, talentvolle generatie. Dit keer ook nog echt van jong tot oud, hè? Van zeg maar Femke Bol tot en met Tjurendi Martina, de veteraan. Nou is het wel zo, Daphne Schippers is natuurlijk gewoon echt wel veel minder dan 5 jaar geleden. Die hoort niet meer tot de absolute favorieten. Luister de aflevering, hè, het mooie gesprek wat wij met haar hadden onlangs terug. Femke Bol kan wel, die begint er korter en korter op te zitten op die twee Amerikaanse dames bij de 400 horden. Zij kan enorm verrassen. Maar als we het echt hebben over wie is nou een topfavoriet, dan kom je toch alleen uit op Sifan Hassan.
Ja.
Dus als je het nou hebt over, kunnen we enorm veel medailles gaan pakken? Nou ja, misschien wel, meer dan we gewend zijn. Maar het kunnen ook heel veel vierde en vijfde plaatsen worden, weet je wel? Het is nog dun of broos.
En dat wil niet zeggen dat er dan niet goed gepresteerd is.
Nee.
En dat geeft ook wel aan dat het halen van een Olympische medaille op een atletiektoernooi, dat het echt wel heel bijzonder is. Hè? Dat niveau waarop
het is mondiaal.
De niveau waarop de sport bedreven wordt zo ongelooflijk hoog is, hè, dat het soms wel eens, vind ik, ondergewaardeerd is. Omdat als je nu alleen al kijkt hoe bij de Diamond Leagues, waar al die atleten op wat voor niveau dat ze allemaal meedoen en in finale staan en alles, ja, dan kan het zijn dat je inderdaad geen medaille haalt, maar dat je toch heel goed gepresteerd hebt. Omdat het inderdaad, wat jij zegt, zo enorm mondiaal is, zo een hoog niveau is. Dat, ja.
Kijk, dat heb je natuurlijk bij bepaalde onderdelen minder. Niet heel de wereld is aan het kogelslingeren of polstok hoogspringen. Dat wordt door een kleiner groepje beoefend. Hè? Een groepje die op een gegeven moment beslist in hun leven, ik ga me hierop specialiseren. Maar welk voorbeeld ik altijd geef, heel de wereld, maakt niet uit in welk land, op heel de wereld trekken kinderen vanaf een jaartje of 4, 5 sprintjes tegen elkaar om te kijken wie de snelste is. Ja, dat zegt eigenlijk genoeg. Ja. Dat heb je bijna bij voetbal natuurlijk. Hè? Dat, overal wordt wel met een bal, wordt tegen een bal aangeschopt. Maar gewoon dat kinderen op 4-jarige leeftijd eigenlijk dat wedstrijdje al aan het doen zijn. Ja, en dat mondt uiteindelijk in de moeder alle sporten die al zo lang wordt beoefend. En waar iedereen dan zijn of haar onderdeel uit kiest, weet je wel.
Het geeft dan ook wel aan hoe bijzonder die prestatie van Daphne Schippers al zijn geweest.
Ja,
dat, zeker. Wat ze vorige keer ook aangaf, dat je bij de beste 4 sprinters op een bepaalde afstand ooit hebben behoord, terwijl inderdaad de hele wereld dit soort dingetjes doet, dan moet je echt wel ongelooflijk onderscheidend vermogen hebben. Ja. En dat betekent ook dat er maar eens in zoveel tijd iemand is met zoveel talent die dat te werk kan bestellen.
Ja. En dan heb je nu dus inderdaad, hè, we hadden het net over het laatste atletiek goud, Ellen van Lange. Ja, iedereen kijkt nu wat dat betreft naar Sifan Hassan. Hè?
Ja.
Ze moet er keuze nog maken. Ik had er vorige week dus een verhaal over gemaakt. Want het kan in principe doet ze de 10.000 op 7 augustus. De voorlaatste dag van de Spelen. Zaterdag. Daarvoor of de 5.000 of de 1.500. Snelle blik op het programma. Dan denk je, nou, klaar is Kees. Het wordt de 5 en de 10. Dan loop je 1 keer een voorronde. Dan de finale en dan heb je 5, 6 hersteldagen tot de 10.000. Alleen ja, zij vindt die 1.500 zo mooi. Dan zou je 2 rondes door moeten en dan de finale 1 dag voor de 10.000. Ja, dat zou je denken, dat is niet handig. Alleen zij voelt daar veel voor. Ze houdt van bijzondere uitdagingen. Ze had het onlangs zelfs over, misschien doe ik op Parijs wel en de marathon en een afstand op de baan. Nou, volgens mij heeft dat nog nooit iemand gedaan.
Nou, dat werd in het verleden werd dat wel gedaan, maar toen kon dat nog. Alleen ik heb nu het idee dat het niveau bij de afstanden zo hoog is dat het eigenlijk niet meer kan.
Ja, en het gaat haar niet alleen om combineren, maar dan ook om gewoon 2 maal goud te halen.
Ja, die wil 2 keer goud halen. Ja. Daarom hoop ik wel dat ze kiest voor 5 en 10. Want ik denk,
dan zijn de kansen echt het grootste.
Ik denk dat
ik
de kansen het grootst zijn. We hebben nu bij de laatste 1500 meter optreden in Monaco gezien hoe hoog de grote concurrentie daar is. En dan was ze misschien ook maar net terug uit Amerika. Misschien nog niet helemaal top. Maar die concurrentie is daar heel groot. Dus ik denk inderdaad 5 en 10 kilometer. Weet je, doe dat gewoon lekker op de Spelen. De speler is bijzonder. En dan kan je volgend jaar Eugene in haar eigen soort tweede thuisbasis, zeg maar, Portland, op het WK, kan ze het daar een keer op een andere manier proberen. Maar
het komt natuurlijk ook voort uit Doha, waar ze de 10.000 en de 1500 deed. Maar ja, dan zat de 10 in het begin.
Ja.
Maar het is, want wij hebben na haar laatste wereldrecord 10.000 hebben we het heel lang over haar gehad. Een beetje haar karakter proberen te schetsen. Haar als atleet. En het was een bijna een ode. Hè? Ja. Vol lofuitingen. Ja. En 36 uur later was ze de wereldrecord kwijt.
Ja, dat ging wel heel mooi, hè?
Gelukkig dat... hadden we de nieuwe wereldrecordhouder. Ja. Gidai heeft ook gewoon het wereldrecord 5 en 10. Hè? Dus voor ons, en het is ook wel zo, Sivan Hassan is de voorbije jaren zo goed dat ze ook echt als favoriet start. Maar wel min of meer op gelijke hoogte met Gidai.
Ja.
En bijvoorbeeld op een 1500 zou je nog Kip Yegon hebben. Je hebt Gudaf Tsegay, ook een Ethiopische, supergoed. Dus ja, het kan. Dat hebben we in Doha gezien. Alleen het is nog niet binnen.
Nee, want iedereen die tegen haar loopt, die weet dat ze volle bak moeten lopen van begin af aan. Die gaan het niet op een eindsprintje laten aankomen, want dan ben je eigenlijk al min of meer geklopt. Zeker op een 10 kilometer tegen Hassan. Dus die zullen haar tot het uiterste drijven vanaf het begin, om haar van die laatste kilometer kwijt te kunnen raken of in de laatste 400 meter. Dus dat wordt daar wordt heel veel van haar gevraagd. Het is niet zo dat het een boemelrace zal worden op een 10 kilometer en nee. Op een 5 kilometer en dan op het laatste maar eventjes die medaille pakken. Nee,
en tegelijkertijd kun je ook afvragen of een boemelrace voor Sivan Hassan wel het meest voordelig zou zijn, omdat zij in het verleden heeft zij op belangrijke momenten toch ook tactische steken laten vallen. Als het zo'n boemelrace werd, hè, zat ze ingesloten, te ver van achter. Ze heeft zich echt wel eens laten foppen. Dus volgens mij is zij in de kracht als het inderdaad een wat zwaardere race wordt. Alleen ja, dan is Gidai ook in de kracht.
We kunnen analyseren van hier tot Tokio.
Ja, maar van hier tot Tokio.
Ja, ja, we gaan er niet uitkomen.
Nee.
We gaan het zien, jij van dichtbij. En ik ingezoomd vanaf de televisie en ik hoop nog heel veel anderen ook.
Ja.
En dan... gaan we zien of die medailles daadwerkelijk deze kant op gaan komen.
Ja, of ik ze meeneem naar huis.
Ja.
Nee, maar hey, dus kijk, wij wilden gewoon nu in Rotterdam zeg maar nog deze voorbeschouwing hebben opgenomen. Maar wij gaan elkaar nog bellen met gewoon de microfoons onder onze neus.
Ik wil natuurlijk wel weten hoe dit daar zit. Hoe jij hebt die hotelkamer bivakkeerd.
Ja.
Ik hoorde jou van de week zeggen dat je probeert een loopband op de hotelkamer te krijgen, ja. Maar... waarom heb je niet helemaal in de gaten hoe groot de gemiddelde hotelkamer in Japan is?
Nee.
Je mag blij zijn dat je daar je bed hebt staan en daar houdt het mee op.
Nou,
dus
ja,
ik wil weten hoe jij dat daar...
Ja, maar hey, ik had liever een loopband dan een bed gehad.
Ja, dat, dat je daar gewoon langheid op gaat liggen.
Ja, hoor.
Kussentje erop, ja, en dan joh. Is het ook goed.
En vroeger na het stappen, dan sliep ik gewoon op een stoel of op de vloer. Ja. Dat maakte me nooit zo uit of er een bed beschikbaar was.
Maar ik wil natuurlijk van voor tot achter weten hoe jij dit daar gaat ervaren. Wat je allemaal meemaakt, wat voor trucken jij allemaal uit gaat halen om toch te kunnen gaan hardlopen.
Ja. En gewoon dan, hè, want nu is het allemaal voorbeschouwen, dan kunnen we ook nabeschouwen soms. Dus wij gaan gewoon inspringen op het moment dat we denken, hey, nu is er iets gebeurd. Of nou loop ik toch wel zoveel rondjes om een wc-pot. Hier moeten we wat mee.
Ja.
Dus hou ons gewoon in de gaten en wij komen met nieuwe afleveringen. Als we met nieuwe afleveringen komen.
Zeker, vanaf locatie.
Juist. Nou ja. Mooi, hè? We zitten gewoon...
We zitten er al in, hoor.
11 uur vliegen tussen ons. En dan gaan we gewoon door met die podcast.
Ja, mooi, man.
Ja. Hey, blijf luisteren. Blijf lopen. En volg de Olympische Spelen.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.